scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is vrijdag, dag 387 van de oorlog in Oekraïne. Het Britse ministerie van Defensie zegt in zijn laatste update dat de Russen footholds hebben bereikt op de westkant van de rivier die Bachmoed door tweeën klieft. Dus enige vooruitgang daar. Breder beeld, zeggen ze. Interessant dat ze het laagste niveau zien van Russische aanvallen, zeker sinds januari. Waarschijnlijk, zeggen ze, zijn ze door hun gevechtskracht heen aan het raken.
Ja. Ja, dus ze gingen van pakweg 9 tot 100 aanvallen per dag naar tussen de 20 en 30. Dus dat is inderdaad een enorme teruggang. Ik schrik wel van het feit dat ze dus de rivier over zijn. Er waren al berichten dat ze inderdaad vorderingen maakten in de richting van het centrum van Bakhmut. Maar dat wil nog niet zeggen op dit ogenblik dat ze ook in staat zijn om Bakhmut te omsingelen. Ja, we moeten even kijken hoe zich dit de komende dagen gaat ontwikkelen. Maar het is absoluut een feit dat ook de Russen op dit ogenblik in de situatie zitten dat ze problemen hebben met munitie, problemen hebben met de voorziening van wapens. Prigozhin die heeft er al op gezinspeeld dat Poetin eigenlijk gaat proberen om überhaupt qua munitie en materieel uit te hongeren, om het maar zo te zeggen, zodat hij daar geen last meer van heeft. Maar wat ik het meest interessante vind, ik weet niet jongens wat jullie ervan vinden, maar is dat er dus dat beide partijen nu met hetzelfde probleem zitten.
Ja.
Onvoldoende munitie, onvoldoende wapens. Ze schroeven inderdaad hun aanvallen enorm terug. En nu is de grote vraag van ja, wie is nou als eerste in staat om die leveranties omhoog te krijgen. De Amerikanen hebben ook al gezegd van jongens, Oekraïne, als je dit zo gaat doen, dan heb je gewoon niks meer over voor de eenmalige kans die je mogelijkerwijs hebt om een grootschalig offensief de komende maanden in te zetten.
Ja, het is eigenlijk ongelooflijk, hè? De grote vraag is nu van wie is als eerste gewoon blut? Ja. En dat heeft grote militaire gevolgen. En ik lees ook bij de Institute for Study of War dat Poetin is natuurlijk vreselijk bezig met die oorlogseconomie. Hè? Probeert heel veel skilled workers aan te trekken in al die fabrieken die munitie moeten maken en de raketten en zo. En dan zegt de ISW van ja, dat betekent dat hij prioriteert nu skilled workers in de fabrieken en minder voor de strijd. Dus dat heeft ook weer een negatief effect. Maar even terug naar die eerste vraag, Rob. Dus moet je voorstellen, als dus even een scenariootje. Stel je voor dat, ik geloof dat Oekraïne nog steeds heel veel afschiet hoor. Maar die zetten er bijna doorheen. Hè? Stel je voor dat de Oekraïners als eerste zonder munitie zitten. Dan stort het gewoon in. Toch?
Ja, nou ja, ik ben ontzettend voorzichtig om te voorspellen hoe dit gaat verlopen. Je ziet dat beide partijen met hetzelfde problemen gaan zitten. Maar stel je voor dat ze zo door blijven gaan rond Bakhmut. En je komt inderdaad, nou, zonder te zitten kom je niet helemaal, maar je bent niet meer in staat om met die tempo door te gaan. Ja, dan moet ik nog zien wat Rusland kan gaan doen in de Donbass. Ik vind het ontzettend onvoorspelbaar. Ik hoor ook analisten die zeggen, nee, dat is allemaal geen enkel probleem, want die Oekraïners die hebben rond Sloviansk hebben ze de boel al goed op orde en daar kom je dan vervolgens niet doorheen. Ze hebben nieuwe defensielinies. Maar dit is wel een serieus probleem dat speelt. Waardoor het echt gewoon buitengewoon lastig wordt om op dit ogenblik een goede duiding te geven van wat zal daar gaan gebeuren.
Ik vond het ook interessant dat wij waren erg onder indruk van dat Washington Post artikel van een paar dagen geleden dat heel negatief was over de Oekraïnse positie. Dat werd vanmorgen gevraagd aan Rob Bauer ook. En die ging dan weer de andere kant op. Zijn. Ja, maar het moraal is toch wel veel hoger.
Ja, maar ook dat is dus aan het afnemen. Hè?
Daar ja, zeker.
Volgens mij hebben we het eerder daarover gehad.
Ja.
Ja, jongens die zeggen van ja, ik ga niet naar Bakhmut, want dan kom ik in ieder geval nooit meer terug.
In de Oekraïnse pers lees je wel veel negatievere verhalen dan je vaak bijvoorbeeld uit
nou ja, het mijn probleem is vaak dat wij in het Westen bezig zijn met pep talks. En daar zit weinig strategie achter. Er zit weinig realisme zit daar vaak achter. Maar we zijn bezig met pep talks. Wij proberen toch daar een beetje doorheen te kijken. En
120.000 Oekraïnse doden las ik nu. 200.000 Russische kant. Dat is wel veel hoor.
natuurlijk.
En we mogen ook niet vergeten dat er gewoon 100 miljoen Russen meer zijn dan dat er Oekraïners zijn.
Ja. Ja, ja.
Van het front misschien eventjes helemaal naar de grote politiek. Want aanstaande maandag, zo is nu bevestigd door zowel de Russen als de Chinezen, gaat president Xi op staatsbezoek in Moskou.
Ja, het is weer allemaal heel. Ook hier is het ontzettend moeilijk om het te duiden. Hè? We lezen berichten dat sommige Chinese bedrijven leveren drones, commerciële drones aan Rusland. China ontkent dat zelf. Nou, wat hebben de Amerikanen gedaan? Ze zeggen van nou, is prima als Xi daar gaat. Dat is goed om over vrede te praten met de Russen. En hij moet vooral ook met Zelensky gaan praten. Daarover zijn de Chinezen een beetje stil. Er werd eerst gezegd, nou, we kunnen ook wel via met Teams nog even met Zelensky en
volgens mij is er een telefoontje beloofd. Ja. Na het gesprek met Poetin, dat Xi met Zelensky zou praten.
Exact, ja. Dat is wat ik ook van begrijp. Ja. Ja.
Maar er is dus geen enkel bewijs nog van dat Xi echt wapens zou gaan leveren.
Nee, maar het is wel gebeurd. Hè? Als je dus naar de cijfers kijkt, dan wordt dat niet gekoppeld aan Xi of aan bedrijven die direct onder staatscontrole staan. Maar hier heb ik de cijfers. Er zijn, dat is echt gering hoor, 1000 vuurwapens zijn er geleverd. 12 ladingen met onderdelen van drones. Er zijn een volume van 12 ton aan scherfvesten is er geleverd. Dat is vorig jaar gebeurd, hè, tussen juni en december 2022. Als dit gebeurt, dan heeft dat waarschijnlijk niet eens de directe zegen gehad van Xi. Voor zover we dat nu kunnen inschatten. Maar het is niet onbelangrijk, omdat dat ook weer capaciteit vrijmaakt voor de Russische industrie. Om dit, om daar meer in te investeren. Het heeft geen enkel effect op het slagveld, dit. Ja. Want daarvoor is het gewoon veel te gering. Maar het gebeurt wel, kennelijk.
Ja. Ja. Ik zou.
Politico heeft dit uitgezocht, ja. Trouwens.
Wat ik zelf denk is dat. Ik denk niet dat het een groot verschil maakt. Behalve in symbolische zin. Ontzettend belangrijk. China wil graag die band met Rusland benadrukken. Want ze kunnen samen het Westen verzwakken. Maar het is nog steeds zo dat Xi die oorlog verschrikkelijk vindt. Xi vindt ook nog steeds dat Poetin zich in een hoek heeft geschilderd. En dat hij bovendien verliezen aan het lijden is. Maar hij is wel bereid om er naartoe te gaan met pump and circumstance. Omdat het natuurlijk belangrijk is dat ze samen het Westen proberen te ondermijnen. Maar of het nou de facto iets voor de oorlogvoering betekent, ik denk het niet.
Op korte termijn niet. Als je dus de Chinezen hebben geen inzicht gegeven in wat daar besproken wordt. De Kremlin heeft dat min of meer wel gedaan. En het gaat dan om strategische vraagstukken. Nou, dat kan dus van alles zijn. En het gaat om de verdieping van de samenwerking. Dat kan ook van alles zijn. Maar er is, ja, ik denk dat je gelijk hebt daar, Jan. Er is natuurlijk één zaak die hun bindt. En dat is de strijd tegen het Westen.
Ja.
En dan is voor China de vraag, hoe ver wil je daar dan mee gaan? Ben je dan bereid om, en die aanwijzingen zijn er nu van Poetin, dat hij dus echt aanstuurt op een lange oorlog.
Ja.
Of je dat gaat steunen, ja of nee. Dat en hoe langer belangrijk de oorlog duurt, hoe onzeker het wordt.
En het interessante is, kijk, China heeft iets briljants gedaan met Iran en Saoedi-Arabië. Het is gewoon echt een briljante diplomatieke move.
Ja.
Dat zou hem nu misschien ook wel de hefboom kunnen geven om misschien eindelijk eens een keer een matigende invloed te hebben. Bijvoorbeeld te zeggen van nou, een lange oorlog lijkt mij geen goed idee. Hè? Maar we zullen het zien. Ja.
Even door, want we hadden best een lang lijstje voor onszelf gemaakt aan punten te bespreken. Gevechtsvliegtuigen. Er komen MIGs aan voor Oekraïne. Vier stuks van Polen.
Dat is ook wel interessant. Hè? Polen wil dus 4 MIG-90 jets sturen in de komende dagen. Maar de situatie en ook Slowakije spreekt er over 13. En Polen wilde dan nog meer sturen later. Hè? Grote probleem is, ja, er moet wel understanding zijn met de Amerikanen. En dat vindt dus pas volgende week plaats. Probleem is ook dat de Poolse regering is demissionair. En niet iedereen is het erover eens. Dus eigenlijk, het klinkt allemaal heel stoer. Maar zelfs de Polen zeggen, ja, we moeten wel met de Amerikanen.
Ja, er wordt gedacht dat het een soort Scholz-truc is.
Ja.
Van, wij sturen alleen maar tanks als de Amerikanen het ook doen.
Ja.
En dat dit dus een methode is om de Amerikanen en de Duitsers onder druk te zetten.
Ja,
om hetzelfde te gaan doen. Kijk, ik denk dat als je 4 MiG-29's gaat leveren, dat allemaal niet zoveel effect heeft, eerlijk gezegd. Want als ik goed ben geïnformeerd en ik neem aan dat ze niet allemaal uit de lucht zijn geschoten, dan hadden de Oekraïners er 43. Dus ze krijgen 10% meer. Het probleem is dat die vliegtuigen eigenlijk nauwelijks gebruikt kunnen worden op dit ogenblik. Want die worden ook afgeschoten door de Russische luchtverdediging. Dus daar zit echt ook een groot probleem in. Dus ik denk dat het veel meer een symbolische maatregel is. En dat als je echt wat wil, dan ga je, dan moet je de grens over van geavanceerde westerse vliegtuigen. Dan realiseer je die MiG-29's. Die stammen uit de Koude Oorlog. Ja. Die zijn zo, weet ik veel, 40 jaar oud of zo.
F-16 zijn toch ook zo oud? F-16 zijn toch ook?
Ja, zeker. Maar die zijn natuurlijk ook, net zoals die MiG-29's, wel continu geüpdate. Want die MiG-29's worden ook nog gebruikt, hè, door de Polen voor gevechtsoperaties. Het is een swingrol-vliegtuig, dus ze zijn van alle markten thuis. Maar ja, ik denk dat hier de impact niet zo geweldig groot van is. Het is ook psychologisch en politiek veel belangrijker als Oekraïne westerse vliegtuigen gaat krijgen. Ja. Dus dat is de politieke impact daarvan is veel groter dan het zenden van, laten we zeggen, 4 of misschien later meer van die MiG-29's. Volgens mij heeft Polen er op dit ogenblik 12 hebben ze er geloof
ik. Ja, zoiets. Ja. En Slowakije 13. Hè. Wat ik echt niet zo goed begrijp is van, kijk, het was een soort compromis. Hè. Amerika wil absoluut geen F-16's sturen. Dat was natuurlijk wel zouden kunnen doen. Dat dan Slowakije en Polen zijn soeverein hier.
Doe je best maar.
Ja. En dan zijn ze wel bereid om F-16's te leveren ter vervanging van die MiGs alleen in Polen en Slowakije. Ja. Maar het feit, daar praten we ook al maanden over met elkaar, toch?
Ja, volgens mij al een jaar.
Het feit dat dat dus niet gebeurt, betekent dat de Amerikanen dat kennelijk...
De Amerikanen willen graag met dit soort levering van dit soort wapensystemen drempels inbouwen. Dat is een discussie die al heel lang loopt. Dus op het moment dat die oorlog in een andere fase komt, en je hebt veel meer afschrikking nodig, omdat bijvoorbeeld de Donbass helemaal is bezet. Ja, dan zou je dus de Oekraïners in staat moeten stellen om nog meer te kunnen doen. En dan zou dat dus als een mogelijkheid kunnen worden gezien. Die discussie loopt wel achter de schermen, begrijp ik.
Ja.
Zeg, we hadden vorige keer allemaal Amerikaanse onderwerpen doorgeschoven. AUKUS. De Defense Review, Brits.
Ja. Nou ja, niet onbelangrijk hoor. Kijk, de Integrated Defense Review, dat is een soort defensienota op zijn Engels. Dat is een belangrijk document, geeft aan wat de Britten willen op defensiegebied. De vorige stamt uit 21, dus die is relatief nieuw. En daarin is die zwaai gemaakt na de Brexit in de richting van de Indische Oceaan. Ja. De Indo-Pacific, zoals dat in het jargon heet. En men wil daar optrekken met de Amerikanen om hun macht te doen laten gelden in de Indo-Pacific. Ze vinden dat dat ook onderstreept dat ze een groot land zijn. Maar de oorlog in Oekraïne die dwingt ze nu tot een herformulering. En dat wil zeggen dat het geen herformulering is dat ze minder in Indo-Pacific gaat doen. Maar ze gaan nu gewoon wel veel meer een commitment uitspreken. Dat hebben ze ook gedaan in dit stuk. In de richting van Europa ten aanzien van Oekraïne. En dat betekent dus gewoon verhoging van defensiebudget.
5 miljard.
Nou ja, 5 miljard, dat gaat om 2,5% van het BBP.
Daar willen ze heen, hè?
Ja. Daar gaan ze nu naartoe. En dat moet ook wel. Je ziet dus dat hun defensieverplichtingen enorm aan het toenemen zijn. En dat komt onder andere door de oorlog in Oekraïne. Dus ze willen nu op twee borden tegelijkertijd schaken. Ja, en de grote vraag is, vind ik eerlijk gezegd, hoor, en dat hoor ik ook van mijn Britse vrienden, gaat je dit lukken?
Ja.
Ben je eigenlijk in staat om als relatief klein land, want dat is het Verenigd Koninkrijk, hoewel ze natuurlijk altijd nog in een glorieus verleden leven, ben je in staat om als relatief klein land op twee borden tegelijkertijd te schaken?
Ja. Ze willen drie dingen doen, hè? Meer munitie, het moderniseren van hun hele nucleaire materieel, dat is ongelooflijk kostbaar, en het financieren van het next phase of AUKUS. Dan praten we dus bijvoorbeeld over die kernreactor die naar Australië, kernonderzeeër naar Australië gaat. Hè? Waarom krijgt die kernonderzeeër geen kernwapens eigenlijk? Omdat Australië dat niet wil, hè?
Nee, dat willen ze niet. Dat hebben ze niet, willen ze ook niet, hebben ze gezegd.
Nee, maar dat is ook proliferatie. Ja. Dus als je dat gaat doen, dan handel je echt in strijd met het proliferatieakkoord volgens mij. Die discussie over dat non-proliferatieakkoord, dat het dus toe moet leiden dat er geen bijvoorbeeld spijtstoffen van een niet-kernwapenmogelijkheid naar een niet-kernwapenmogelijkheid gaan. Die discussie loopt nu ook. En dat gebeurt nu wel. Dus er wordt nu door de Amerikanen gezegd van oké, we gaan wel splijtstoffen leveren voor de kernreactor die aan boord zit van, van, dat, van die toekomstige onderzeeboot. Ja. En daarvan hebben de Chinezen gezegd, ja, zie je nu wel, die Amerikanen zijn bezig om alle wapenbeheersingsverdragen op de schoothoop te gooien. Maar er zit een loophole in dat non-proliferatieakkoord waarin dit wel kan. Ja. Maar goed, ik bedoel, er wordt natuurlijk politiek uitgebuit door landen als Rusland en China om de slechtheid van Amerika aan te tonen.
Maar ze gaan dus met dat AUKUS, met Australië, VK en de VS, gaan ze een hele nieuwe onderzeeboot maken.
Ja, zeker. Kijk, het oorspronkelijke plan was, de oorspronkelijke deal was dat Australië met de Fransen onderzeeboten zou gaan bouwen. Althans, die zouden worden gekocht in Frankrijk.
Diesel.
Daarvan is nu gezegd, oké, gaan we niet doen. Dat heeft een enorm probleem opgeleverd met Frankrijk in de richting van Australië, maar ook in de richting van Amerika en richting mindere mate in de richting van Engeland. En we gaan dus inderdaad nu naar nucleaire onderzeeboten. En dat heeft alles gewoon te maken met de aard van de dreiging in die Indo-Pacific, waar we het net over hebben gehad, waarbij ze zeggen van ja, wij moeten gewoon een kwalitatief veel beter wapensysteem hebben. Om de Chinezen te kunnen afschrikken. Ja. Daarvoor hebben we die kernonderzeeërs nodig.
Overigens hebben de Chinezen zelf prolifereren enorm. Hè? Ik bedoel, die hebben veel meer kernwapens nu. En daar moet natuurlijk wel afschrikking bij blijven. Hm. En dat gebeurt dus nu door Amerika, maar niet door Australië.
Ja, het gaat dus om in dit geval om splijtstoffen voor niet-explosief gebruik. Volgens mij staat er zo in paragraaf 14 van het non-proliferatieakkoord. En dat is het. Het gaat niet voor wapentoepassing, maar het gaat voor de toepassing in een reactor.
Ik las ergens in dit verband ook staan dat parallel nog de banden met dit andere bondgenootschap, de Quad, verder worden aangehaald. Dat was, wie zat het er ook weer in?
De Quad is Japan, Australië, India en de Verenigde Staten zelf. En op dit ogenblik wordt er natuurlijk ook heel erg nagedacht wat je dan moet doen met Korea, met Zuid-Korea. Want die zouden er eigenlijk bij moeten worden betrokken. Maar je ziet dus heel gewoon echt dat er een soort containment-strategie aan het ontstaan is onder leiding van Amerika en de Indo-Pacific. Dat is helder.
China heeft dus 6 operationele Yin-class ballistic missile submarines. Hè? En die kunnen dus ook SLBM's. Ze zijn ontzettend bezig. En de enige die nu afschrikt is Amerika. En die kernonderzeeër van Australië is leuk. Daar kun je ongelooflijk lang onder en daar kun je allemaal dingen mee doen. Maar er zitten geen kernwapens op.
Wat we misschien ook nog moeten noemen, bedenk ik me nu, dat natuurlijk wel belangrijk dat het Kremlin deze week het grootste deel van zijn zetels is kwijtgeraakt in de Provinciale Staten.
Ja, ik zag ook de Russische ambassadeur in Den Haag heel droevig rondlopen. en mompelde Thierry Baudet af en toe. En af en toe hoor je een vloek en zo.
Ja.
Ja, die is echt weggevaagd.
Die is echt weggevaagd. Ja. Ik hoop dat BBB ook geopolitiek gaat informeren.
Ja, die zijn voor steun aan Oekraïne.
Ja, dus, gezien, ja.
Dus hier zijn we weer even gered.
Maar ze hebben alweer een motie gesteund dat Nederlandse soldaten absoluut niet mogen gaan vechten in Oekraïne. Weet je, zo'n gekke motie.
Oh, zo'n Baudet-motie.
En dat steun is
Nederlandse dienstplichtigen die niet bestaan, niet mogen worden ingezet in Oekraïne. Dank jullie wel weer.
Ja.
Tot de volgende keer.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.